Gemeente, vanmorgen de volgende afkondigingen heb ik voor u. Op Deo van Lente, donderdag 24 augustus, aanstaande donderdag dus, trouwen Daniel Olieslagers en Janneke van Zijlm. De kerkelijke bevestiging van hun huwelijk is om 3:15 hier in de Maranatenkerk. De dienst wordt geleid door onze wijkpredikant dominee Van Kampen. Op vrijdag 25 augustus hopen de heer en mevrouw Ringma 25 jaar in het huwelijk aan elkaar verbonden te zijn. Meer gegevens vindt u op de publicatieborden. Op zaterdag 26 augustus is er de opening van het winterwerk. Er zijn weer veel leuke activiteiten georganiseerd en onze dominee zal 's avonds een inleiding houden over het thema het gebed. De middag begint om 3:00. Meer informatie vindt u op de publicatieborden en op internet. U bent allemaal van harte uitgenodigd. Er worden in deze dienst 2 collecten gehouden. De eerste collect is voor de diaconie en de tweede voor de kerkvoogdij. En bij de uitgang tref je de offerblokken waarvan de opbrengst besteed wordt aan het onderhoud van het kerkgebouw. Aan het onderhoud van het kerkgebouw, ook van harte aanbevolen. In deze dienst zal voorgaan dominee Geluk uit Rotterdam. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer, want uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij. Dies vertelt men in ons land al de wonderen van uw hand. Bij het zingen van het eerste en vierde vers van de 75e psalm willen we nu gemeente de dienst vervolgen. Psalm 75, het eerste en vierde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Het zesde vers van de 19e psalm willen wij zingen, gemeente, wanneer wij dat bericht van God helder en klaar ontvangen hebben. De 10 woorden, Gods heilige wet, geboden, maar ook beloften, even zoveel beloften voor allen die in Christus Jezus zijn. Ik lees u de wet des Heren uit Deuteronomium 5. En Mozes riep geheel Israël en zeide tot hen: Hoor Israël de inzettingen en rechten die ik heden voor uw oren spreek, dat gij ze leert en waarneemt om ze te doen. De Heere onze God heeft een verbond met ons gemaakt aan Horeb. Met onze vaderen heeft de Heere dit verbond niet gemaakt, maar met ons, wij die heden allen levend zijn. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heere met u op de berg gesproken, uit de midden van het vuur. Ik stond in die tijd tussen de Heere en u, om u des Heeren woord aan te zeggen, want gij vreesdet voor het vuur en gij klom niet op de berg. En de Heere zeide: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gelijkenis van hetgeen boven in de hemel is, of onder op de aarde is, of in het water onder de aarde is. Voor die zult gij u niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Onderhoud de Sabbatdag, dat ge die heiligt, zoals de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat, is de rust van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw os, nog uw ezel, nog enig van uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten, zoals ook gij. Want ge zult gedenken dat gij een dienstknecht in het land Egypte zijt geweest, en dat de Heer uw God u vandaag heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heer uw God u geboden dat gij de Sabbatdag houden zult. Eert uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u welga in het land dat de Heer uw God aan u geven zal. Gij zult niet doodslaan en gij zult geen overspel doen. En gij zult niet stelen, en gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. En gij zult u niet laten gelusten het huis van uw naaste, zijn akker, nog zijn dienstknecht, of zijn dienstmaagd, zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Deze woorden sprak de Heere tot uw ganse gemeente, op de berg, uit het midden van het vuur, de wolken, de donkerheid, met een grote stem, en deed daar niets toe. Roepen wij nu de naam des Heren aan, voordat wij de schriften openen en de uitlegging daarvan volgt. Bidden we hem om de leiding en verlichting door de Heilige Geest. Eerbiedig komen wij, kleine mensen, tot u, die grote God. Komen wij, mensen van de tijd, tot u, de eeuwige God. Komen wij, mensen, vol van zonde en ongerechtigheid, tot u, de heilige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. We loven en prijzen u, omdat gij God zijt. En omdat gij, hoewel de verborgene, ook hebt bekendgemaakt in de daden in de historie. En door de woorden die profeten in uw naam hebben mogen doorgeven aan uw volk Israël. En ten laatste hebt gij gesproken in uw Zoon, in wie u zelf tot ons bent gekomen. In de tijd, in onze geringheid, in onze ongerechtigheid. En van dat geheimenis van u komen om te zoeken en zalig te maken, leeft uw kerk de eeuwen door. En zij teert op uw woord en op hem die het vlees geworden woord is. En zolang zij daarop teert en zolang zij daaruit leeft en leeft uit hem en met hem, heeft hij bestand en toekomst. En dat geldt ook voor ons persoonlijk. En als wij niet verbonden zijn met hem die het leven is, de weg en de waarheid, als we zelf niet teren in al onze dwaasheden en ongerechtigheden op hem die ons heeft gegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden, is ons leven leeg en verloren. Maar zo wilt u niet dat het zal zijn en zal blijven. Daarom komt u tot ons steeds opnieuw. In bijzonder op de zondag als u uw gemeente bijeenroept tot de ambtelijke dienst. En wanneer u uw woord tot haar richt. En zo komt u ook nu tot ons. En daar danken wij voor. En een hele week lang hebt u ons gespaard, zoals we hier mogen zijn. Ons verdragen. Ook toen wij niet onze plicht deden, niet luisterden naar u, maar ongehoorzaam waren. U hebt ons niet weggedaan, maar gespaard en u hier gebracht, onder uw levend en levenwekkend woord. En u roept mij tot u, dat u in ons midden wilt zijn, met uw Heilige Geest, om levend te maken wat dood is, om te verleveren wat dor is, om uw liefde in ons hart uit te gieten, zodat we weten dat u ons kent en ziet en lief hebt. En wij een grondige afkeer hebben van al datgene wat u hebt verboden. En een vurige liefde hebben tot u en alles wat van u is. En wat u ons hebt opgedragen. Dat zo ons leven niet alleen het leven heten zal van een christen, maar het leven zal zijn van iemand verbonden met Heer Christus en door hem met u, eeuwige God en Vader. U kent ons en u weet alle dingen van ons af. U kent de vreugdevolle dingen. U kent onze zorgen. U weet van verdriet en van pijn, van angst en spanningen, van gemis en van rouw. Kortom, alles wat ons leven zozeer bezighoudt. Het is voor u bekend, want ons leven is voor u een open boek. Wij vatten alles samen in de bede. Heren, als daar vreugden zijn, heilig ze aan ons, opdat we niet overmoedig worden, maar u danken. En als daar tegenslagen zijn en verdrietelijkheden, soms heel zwaar van gewicht die neerdrukken, bewaren ons voor mismoedigheid, voor opstand, heilig ook de smart. Zegen ons als wij de schriften lezen. Wanneer wij stilstaan bij uw woord, opdat het worden mag voor het eerst en voor opnieuw. Woord van u tot ons, om Jezus wil. En als wij die naam noemen, dan is dat die naam die boven alle naam is. Dat is de naam van Hem, in wie wij vrijmoedigheid vinden om u te smeken om de vergeving van al onze zonden. In wie wij vrijmoedigheid vinden om te gaan tot u, wiens troon is een troon van genade. Geloofd zij uw naam. Amen. Willen wij nu, gemeente, de schriften openen om te beginnen in het Oude Testament, in het boek Exodus. Enkele versen lezen wij daar uit het 15e hoofdstuk. Exodus 15, vanaf vers 23. In vers 22 van Exodus 15 staat dat de Israëlieten vanaf de Schelzee in de woestijn Soer rondtrokken en daar geen water vonden. Toen kwamen zij te Mara. Doch het water van Mara konden ze niet drinken, want het was bitter. Daarom werd de naam daarvan Mara genoemd. Toen murmureerde het volk tegen Mozes. En het zeide: wat zullen wij drinken? Hij dan riep tot de Heere. En de Heere wees hem een hout. Dat wierp hij in dat water. Toen werd het water zoet. Aldaar stelde hij het volk in inzetting en recht en aldaar verzocht hij het, stelde hij het op de proef. En hij zeide: is het dat gij met ernst naar de stem van de Heer uw God horen zult en doen wat recht is in zijn ogen en uw oren neigt tot zijn geboden en houdt al zijn inzettingen? Dan zal ik van de krankheden geen op u leggen die ik gelegd heb op Egypteland. Want ik ben de Heere, uw Heelmeester. Toen kwamen ze te Elim. En daar waren 12 waterfonteinen en 70 palmbomen. En ze legerden zich al daar aan de wateren. De tweede lezing, de eerste van de Nieuwtestamentische lezingen, vindt u in de brief van de apostel Petrus, de eerste brief. Waar we lezen uit het tweede hoofdstuk. Eén Petrus, het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot 10. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappen. En als nieuwgeboren kinderkunst weest zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor mocht opgroeien, indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is. En komt tot hem als tot een levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar, zodat gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren die aan God aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift: zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar, kostbaar is, en die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Maar tot de ongehoorzamen wordt gezegd: de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoeksteen en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Dat geldt degene die zich aan het woord stoten en ongehoorzaam zijn, waartoe ze ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zou verkondigen de deugden van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eerder geen volk waart, maar nu Gods volk zijt. Die eerder niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. We sluiten nu af met de evangelielezing, ook de tekst voor de prediking, uit het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 5. Johannes 5, de versen 1 tot 18. Na deze was een feest van de Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. En er is in Jeruzalem aan de schaapspoort een badwater, welk in het Hebreeuws genaamd wordt Bethesda, hebben de 5 zalen. Daarin lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen, verdorden, verlamden, wachtende op de roering van het water, want een engel daalde neer op zekere tijd in dat badwater en bracht het water in beroering. Die het eerst daarin kwam, na de beroering van het water, die werd gezond, van welke ziekte ook bevangen was. En daar was een zekere mens die 38 jaar ziek gelegen had. Jezus, ziende deze liggen en wetend dat hij nu lange tijd gelegen had, zeide tot hem: wilt gij gezond worden? De zieke antwoordde hem: Heer, ik heb niet één mens om mij te werpen in het badwater, wanneer het water beroerd wordt, en terwijl ik kom, nadat een ander voor mij neer. Jezus zeide tot hem: sta op, neem je beddeken op en wandel. En terstond werd de mens gezond. En hij nam zijn beddeken op en wandelde. En het was Sabbat op die dag. De Joden dan zeiden tot degene die genezen was: het is Sabbat, het is u niet geoorloofd de beddeken te dragen. Hij antwoordde hun: die mij gezond gemaakt heeft, die heeft mij gezegd: neem uw beddeken op en wandel. Zij vroegen hem dan: wie is de mens die u gezegd heeft: neem uw beddeken op en wandel? En die gezond gemaakt was, wist niet wie hij was, want Jezus was ontweken alsof er een grote schaar in die plaats was. Daarna vond Jezus hem in de tempel en zeide tot hem: zie, gij zijt gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiedde. De mens ging heen en boodschapte aan de Joden dat het Jezus was die hem gezond had gemaakt. En daarom vervolgden de Joden Jezus en zochten hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. En Jezus antwoordde hun: mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Daarom zochten dan de Joden te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat brak, maar ook zeiden dat God zijn eigen Vader was, zichzelf Goden even gelijkmakende. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift en van de tekst voor de prediking. Zalig zijn ze die het woord van God horen en het bewaren. Halleluja. Wij willen nu zingen gaan, gemeente, en daartoe willen wij opslaan de 16e psalm. Waaruit gekozen zijn de versen 3 en 4. En na de prediking willen wij 3 versen zingen uit psalm 136. U vindt ze terug op de borden. Psalm 136, het 1e, het 23e en het 24e vers. Nu dus psalm 16, het 3e als ook het 4e vers. Zouden er meerdere woorden geweten van Jezus Christus uit de lezing van Johannes 5 te onderstrepen zijn. Maar ik zet deze morgen een streepje bij en onder de woorden in vers 6. Waar staat dat Jezus de zieke man daar zag liggen. Ieder van u, gemeente van de Heer Jezus Christus, heeft alles met ziekte te maken. Misschien zijn sommigen van u ook wel dikwijls ziek of dikwijls ziek geweest. Sommigen van u ook langdurig ziek geweest. Maar waarschijnlijk is hier niemand die 38 jaar lang ziek is geweest. Zo staat het wel van die man daar in Bethesda. Bethesda, een plaats die ook blootgelegd is door de opgravenden, dichtbij de Stefanuspoort. Een zuilenhal was het, 5 hallen, we moeten ons dat niet al te groot voorstellen. En die waren gecentreerd rondom een vijver. En die vijver had blijkbaar zijn oorsprong in een bron die van tijd tot tijd water deed borrelen, iets paradijselijks. Een engel, zei men, raakte dat water aan en het begon te golven. En wie dan het eerst daarin neerdaalde, werd genezen van welke kwaal hij ook bevangen was. En dat heeft weinig te maken, of helemaal niets, met wat vooral in Duitsland al enkele eeuwen heel populair is, en al in oude tijden trouwens ook, waar men badkuren gaat nemen. Het is zelfs zo dat wanneer de dokter zo'n kuur aan je voorschrijft, omdat je reumatische klachten hebt, maar het kunnen ook heel andere dingen zijn, dan wordt dat door het ziekenfonds vergoed. En het is voor een Duitse burgerlijke gemeente een eer als men de naam Bad voor de plaatsnaam kan zetten. Bentheim was vroeger alleen Bentheim. Nu een aantal tientallen jaren heet dat Bad Bentheim. En zo heb je nog een heleboel plaatsen meer. Maar daar heeft dit allemaal niets mee te maken. Hier is iets paradijselijks. Hier is iets als een geschenk van God in de stad waar hij zijn naam doet wonen, dat mensen op die plek genezing vinden. En daar ligt hij al 38 jaar lang te wachten op die golfjes, op die beroering van het water, een man wiens naam ons onbekend gebleven is. En er staat zo nadrukkelijk dat Jezus hem zag liggen. Jezus heeft Galilea weer verlaten om naar een van de feesten in Jeruzalem te gaan. We moeten bij de lezing van het evangelie naar Johannes maar eens opletten hoe dikwijls Jezus daar wordt getekend als optredend en predikend in Jeruzalem. De andere evangelisten hebben daar wat minder aandacht voor. Die vertellen vooral hoe Jezus predikte en rondging in Galilea en soms ook door het Overjordaanse. En enkele keer zelfs over de grenzen van het land. Klein afstand over de grenzen vandaan. Maar Johannes legde de nadruk op dat Jezus meermalen in Jeruzalem is geweest. En dat hij daar heeft gepredikt en dat hij daar allerlei gesprekken heeft gehad, ook met Joodse leiders. En zo is Jezus ook nu weer in Jeruzalem gekomen voor een van de feesten. En dan gaat hij naar Bethesda toe. De geleerden zijn het niet helemaal over eens onderling wat die naam nu betekent. Maar een gangbare verklaring is huis van barmhartigheid. Dat komt dat het een beetje moeilijk is, omdat het een Hebreeuwse naam is die in het Grieks wordt weergegeven. En er zijn er verschillende mogelijkheden. Maar dit is de meest waarschijnlijke, de meest gevolgde verklaring. Daarom zijn er ook nog eens wat huizen, ook ziekenhuizen, die Bethesda heten. Maar dit was al een huis van en voor zieken, maar er was geen medische staf. Er waren geen verpleegkundigen. Of er ook mensen waren die wat voor de zieken zorgden, laat zich betwijfelen. Misschien was men aangewezen op de zorg die familieleden gaven. Die dan met dat brood en met een pannetje eten naar hen toe gingen. Daar lijkt het op, maar dat kan ik niet met stelligheid beweren. Die dat als een huis van zieken, maar niet te vergelijken met het Clara ziekenhuis of met Icasia of met Dijkzicht. Een huis van zieken, een huis van warmhartigheid, maar ook een huis van heel veel tranen en van verdriet en van ellende. Daar ligt die naamloze man al 38 jaar. En waarschijnlijk weten wij geen van allen wat dat betekent. Het kan wel zijn dat iemand 38 jaar en nog langer gehandicapt is. Zo geboren is. Of zo geworden is. Dat kan wel. En laat ook niet vergeten degenen die langdurig ziek zijn, lieve gemeente. En laat ook niet vergeten mensen die een handicap dragen, van welke aard dan ook. En dat het nooit zo zijn dat de kinderen en de jonge mensen daar een beetje de draad mee steken. Dat doen wij als christenmensen toch niet. 38 jaar ziek. Jezus komt daar, in Bethesda. Hij is dus niet op dit moment in de tempel. Zijn hart trekt hem naar Bethesda. En omdat Jezus onafgebroken leefde in de verbondenheid met zijn Vader. En omdat Jezus de dingen niet vanuit zichzelf deed. Maar in overleg met de Vader. En op aanwijzing van de Vader. Is Jezus naar Bethesda gegaan. Hij weet dat hij daar zijn moet. Omdat hij wil dat zijn Vader. Dat zijn Vader wil dat hij er is. Dat weet hij. Hij heeft er werk te doen. Wanneer wij Jezus zo naar Bethesda zien gaan. Wanneer wij Jezus zo in Bethesda zien. Te midden van die zieke mensen. Dan bedenken wij dat Jezus steeds weer. Te midden van mensen is geweest. Die hem nodig hadden. Soms zonder dat zij het wisten. Ik dacht zo bij de voorbereiding, als Jezus nu in Nederland op aarde was, waar zou hij dan zoal te vinden zijn? In ieder geval weet ik wel dat hij niet in het stadion van Feyenoord te vinden zou zijn. En dat hij niet uren van zijn dagen zou verdoen aan de computer en aan de televisie. Laat hij ook kritisch zijn. Lieve mensen, ook de jonge mensen. Om te wijzen of wij onze tijd invullen. Tijd is een kostbaar iets. En dan mogen we zeker vrije tijd opnemen. En ook wat afstand nemen in de vakantieperiode van de dagelijkse dingen, soms als een sleur. Laten we wel kritisch blijven. En dat heeft niet zomaar vermorsen. Jezus in Bethesda. En daar ziet hij, ja, al die mensen natuurlijk. Hij ziet al die mensen zoals ik hier al de mensen in de kerk zie zitten. En zoals wij, wanneer we rondkijken, de kerkgangers zien, zo zag Jezus al die mensen in Bethesda. Of er dat veel waren of niet zoveel, dat weet ik niet. Maar dat zien van Jezus heeft altijd iets bijzonders. We lezen het soms dat Jezus de scharen zag. Al die mensen die op hem af waren gekomen. En zag hij de mannen en de vrouwen en de jonge mensen, de kinderen. Hij zag de ouderen en de jongeren. Met een heel bijzondere blik. En zo heeft die blik van Jezus, als hij in Bethesda gekomen is, ook iets bijzonders als hij die ene ziet. Natuurlijk zag hij die andere, maar dat staat er niet. Jezus zag deze man. En dat zien van Jezus is anders dan ons zien. Ja, er zijn mensen die soms heel goed waar kunnen nemen. En die tegen een ander zeggen, misschien wel tegen een jongen of dochters morgens, Je ziet er nog zo moe uit. Heb je slecht geslapen? Of als er iets moeilijks is gebeurd, wat zie je verdrietig. Kijk, die dingen zien we ook wel een beetje aan elkaar. Als ze tenminste een beetje op de ander gericht zijn. Maar dat zien van Jezus gaat nog veel verder. Dat zien van Jezus is dat hij heel de ellende, die Salem school in die ene zieke man die 38 jaar buiten de samenleving lag. Hij ziet dat dat leven is voor hem een open boek. En zo ziet Jezus ook ons nu, hier in de Maranatenkerk. En al die dingen die we van elkaar niet weten, die we soms zelf niet eens weten, waarvan we ons in ieder geval niet eens echt bewust zijn, die ziet Jezus. Hij ziet deze man en dan spreekt hij hem aan. En dan lijkt de vraag die Jezus aan hem stelt helemaal overbodig te zijn. Wilt u gezond worden? Dan zijn we geneigd om te zeggen, ja natuurlijk wil die man gezond worden, want iedereen wil gezond zijn. Maar zo eenvoudig is dat niet. Moet u eens denken, deze man is al 38 jaar ziek. Hij was al ziek toen Jezus werd geboren. Hoe zal hij nog aansluiting vinden aan de samenleving? Ook al was hij niet zo ingewikkeld als in onze tijd. En ook al veranderde hij niet zo snel als in onze tijd. Hij stond er 38 jaar buiten. Hij zou, als hij weer gezond geworden was, ook op de een of andere wijze een stukje verantwoordelijkheid moeten dragen. Wilt gij gezond worden? Ja, je komt ze ook in het pastoraat tegen en de doktoren komen daar tegen. Dat mensen op de een of andere manier hun ziekte toch koesteren. En de een doet het onder allerlei verhalen over te vertellen. Je kunt ze niet spreken of er komt een heel boekdeel open over alle kwalen en ziekten die er zijn. Ik herinner me heel dikwijls in dit verband een bepaalde familie in de gemeente X die ik ooit heb gediend. Ik zag er tegenop als ik daar naartoe moest, want er kwam er zo'n gedetailleerd verhaal. Over dokter die en dokter zus en verpleegster zus. En zo laat was dit gebeurd. Oh nee, zei mevrouw, dan weet het was een uur later. En zo ging dat maar. Ik werd er zo verschrikkelijk moe van. En het hielp allemaal niet natuurlijk. Maar zo kunnen mensen ook hun ziekte koesteren. Dat gaat zelfs zo ver dat mensen soms zichzelf beschadigen. Automutileren. Om maar die ziekte te blijven bewaren, blijven houden. Wilt gij gezond worden? De man geeft niet eens antwoord op die vraag. Hij geeft al antwoord, maar hij beantwoordt de vraag niet. Hij begint gelijk te klagen. Hij zegt iets als, meneer, ik heb niemand. De man is heel eenzaam geworden. Ja, er zijn zieke mensen, gehandicapte mensen, die heel eenzaam worden. Of bejaarde mensen die heel eenzaam worden. Je kunt daar wel iets tegen doen. Dat helpt niet altijd, maar in veel gevallen wel. Er zijn bejaarde mensen die zo meeleven met anderen. Ook die kom je als dokter en als predikant en ook als ouderling tegen. Het is dus mogelijk mensen die een vrij eenzaam bestaan lijken te hebben. Maar ze zijn zo open naar anderen, door zo vol belangstelling, zo vol meeleven, dat men graag daar een poosje naartoe gaat. Of dat men graag eens even belt. Dat kan bewaren voor een stuk eenzaamheid. Want als u echt eenzaam wilt worden, moet u veel klagen. Dan gaat men op de deur echt voorbij. En als u niet eenzaam wilt worden, ik zeg vooral tot degenen die wat ouder zijn, of wel oud geworden zijn, leef dan met anderen mee. Stel uw hart voor ze open. Of deze man echt vergeten is, of dat het ook door zijn klagen en zijn zuurheid gekomen is, dat weet ik allemaal niet. In ieder geval, er komt alleen maar een klacht over zijn lippen. Dat hij niemand heeft en dat hij altijd te laat is om in dat badwater af te dalen. Als daar beroering komt, als daar die engel zijn genezende krachten van Gods wegen laat gelden. Altijd is een ander hem voor. Oh, zal dat een geschreeuw zijn geweest en een gewoel als dat water ging golven. Er was niet een wachtlijst. Het was niet zo dat wie het langst hier is, die is het eerst aan de beurt. Nee, dat egoïsme maakte dat iedereen er het eerst in wilde zijn. Maar het kon er maar één zijn. Ik heb niemand. En de Heer Jezus gaat op die klacht niet in. Hij zegt dat de man iets moet doen wat hij helemaal niet kan doen. We weten niet precies wat hem mankeerde, maar we zullen hem waarschijnlijk toch wel moeten rekenen tot de mensen die voor een aanzienlijk deel verlamd waren. Dat denk ik tenminste. Er waren meerdere kwalen daar te vinden. Het ziet er nou uit dat hij een verlamming had. En Jezus beveelt hem op te staan. En dat matrasje op ligt, dat bedje, op te nemen en weg te gaan. En dat woord van de Heer Jezus is zo vol kracht. Hoor het daar echt niet luid uitgesproken zou zijn. Het is misschien betrekkelijk zacht gezegd zelfs, te midden van die andere mensen. Maar het woord is zo vol kracht, zo vol goddelijke, genezende kracht. Dat er men ogenblikkelijk opstaat. En dat beetje oprolt. En weggaat. En terwijl hij daar nog mee bezig is, met het op te rollen, is Jezus ook vertrokken. En het commentaar van de andere patiënten daar in Bethesda, daar lezen we niets van. Maar ze zullen wel stom verwonderd zijn geweest. Wat hier was gebeurd. En nog één keer zien ze elkaar. In Jeruzalem. In de tempel. Dat is een heel mooie trek. De genezen man is naar de tempel gegaan. Direct al. Het zal in ieder geval niet lang hebben geduurd of hij was daar. En daar ziet Jezus hem weer. En daar spreekt Jezus hem aan. En die woorden roepen vragen bij ons op. Want Jezus zegt, zie, gij zijt gezond geworden, zondigt niet meer, opdat u niet dat ergers geschieden. Zondig niet meer. Wat is dan de zonde van die man geweest? U leeft in Israël de gedachte. Je komt het ook in het Johannesevangelie tegen. Als de discipelen vragen wie de oorzaak is van de blindheid van de man die blind geboren was. Dat je werd gestraft om je zonde. Als je zonde deed, kwam gelijk straf. Maar het kon zelfs gebeuren dat je ouders een zonde hadden bedreven. En dat jij daarvoor werd gestraft. Bedoelt Jezus dat? Nee, niet in de trant van dat denken van de Joodse leidslieden bedoelt Jezus dit. Ik zie voorlopig twee mogelijkheden die Jezus hier bedoelt. Het kan zijn dat de man ziek geworden is door onwijs, ja, door zondig te leven. Er worden er via de media dikwijls op gewezen hoe belangrijk het is om onze levenswijze en ook ons eetpatroon gezond te houden. Het is lang niet bekend geweest dat je longkanker kunt krijgen en veelal ook krijgt wanneer je zo verschrikkelijk veel rookt. En sinds dat bekend geworden is, is denk ik toch wel zacht dat je daar ernst mee maakt, dat je die waarschuwing te harte neemt. Wanneer je veel alcohol gebruikt, zal dat niet nalaten verschrikkelijke gevolgen te hebben. Wie op een onwijze manier eet, er zijn ook wel eens uitzendingen van, heb ik wel gehoord voor de televisie, dan raak je ook bepaald niet gezonder van. Heeft Jezus zoiets bedoeld? Heeft die man op een zondige wijze zijn leven ingericht toen hij nog jong was? En waarschuwt Jezus hem dat hij niet terugvalt? Dat kan. Die mogelijkheid houd ik op. Er is nog een andere mogelijkheid. Dat is dat Jezus hier wijst op zijn ingezonkenheid. Op het isolement waarin hij leefde. erg afgesnoerd van de mensen, maar blijkbaar ook afgesnoerd van de Heere God door hun eigen ongeloof. En dan zou dit betekenen dat Jezus hier wil zeggen: versta het teken dat in Bethesda aan u is geschied. Versta dat u niet door de roering van het water bent genezen. Niet door het ingrijpen van de een of andere dokter. Maar dat u gezond bent geworden door de Zoon des Mensen. De gezondene van de Vader in deze wereld. Geloof in hem. Dan is het een waarschuwing geweest. Dat deze man in ongeloof zou blijven voortleven. Maar een oproep om een teken te verstaan. Dat in de volheid van de tijd God zelf in zijn Zoon gekomen is. Ook om hem gezond te maken. Met andere woorden. Laat voor u het gezond worden van uw lichaam. Een teken zijn dat u geestelijk gezond moet worden. En zoek uw heil bij hem die u die gezondheid naar de geest ook geven kan. Bekeer u. Er zijn nog wel enkele vragen waar ik op in wil gaan. Wanneer wij deze geschiedenis aandachtig lezen en overdenken, dan kunnen we dit wel heel erg mooi vinden, dat Jezus deze man genezen heeft, maar ook de kritische vraag stellen: maar al die andere mensen dan in Bethesda, of er dat nu 10 of 20 waren, die werden niet genezen. Nee, dat is ook zo. Maar deze genezing staat niet op zichzelf. Wanneer mensen met hun levensnood tot Jezus kwamen, of met hun ziekten en kwalen, genas hij hen zonder onderscheid. Jezus heeft nooit gezegd: ik kan u niet genezen. Maar nu is Jezus naar Bethesda gegaan. En die genezing is, zoals de andere genezingen zijn, al zijn die massale geweest, een teken dat hij de gezondene is van de Vader. Het is om zo te zeggen, maar dan moet u dat niet verkeerd uitwerken. Iets bijkomstigs. Dat is misschien te zwak. Maar het gaat in dit gebeuren uiteindelijk niet om deze man, maar het gaat om de Heer Jezus Christus, dat hij erkend zal worden en dat hij herkend zal worden als de gezondene van de Vader. Daar loopt deze geschiedenis ook op uit. Want die is niet af wanneer dan die ontmoeting heeft plaatsgevonden. Nee, daar is nog dat hele conflict tussen de leidslieden van Israël en Jezus over het feit dat deze man genezen is op de Sabbat en dat Jezus hem bevel heeft gegeven om dat bedje, dat matrasje, een soort luchtbed zouden we zeggen, te dragen. Dat mocht niet op de Sabbat. Het gaat steeds weer om de vraag: wie is de Heer Jezus? Wie is Jezus? Is hij de Messias, ja of nee? Is hij de gezondene van mijn Vader, ja of nee? Is hij de verlosser, de herschepper, ja of nee? En om die vraag opnieuw te beantwoorden, heeft Jezus deze man genezen. Aan hem demonstreert Jezus als het ware dat hij de gezondene van de Vader is. Dat betekent onder meer dat ook in de tijd van de Heer Jezus niet alle zieken werden genezen. Wel alle zieken die tot hem kwamen. Maar wanneer Jezus er in Bethesda is, roept hij niet even met luide stem: allemaal opstaan en hier weggaan, jullie zijn allemaal genezen. Nee, het is die ene. Jezus verricht dat wonder niet massaal. Dat heeft hij trouwens nooit gedaan. Het is altijd weer persoonlijk geweest. Omdat Jezus de nood van die mensen zag. En hier zag hij de nood van deze mens. Inderdaad, deze ene mens. En daarmee wilde hij laten zien dat de Vader hem tot heling in deze wereld had gezonden. Het gaat dus in deze geschiedenis uiteindelijk niet om die man met Bethesda, maar om de Heer Jezus. Wie hij is en wat hij doet om de wil van zijn Vader uit te voeren. Het was de wil van de Vader dat Jezus dit teken zou doen in Jeruzalem, opdat de leidslieden van Jeruzalem zouden verstaan dat in de Heer Jezus de schriften zijn vervuld. De beloften aan de Vader gedaan zijn vervuld. Dat hij de zoon van David, de Messias is. Dat in hem het heil van God vlees en bloed geworden is. Dat in hem God in deze wereld is gekomen om het verloren te zoeken en te behouden en zalig te maken. De spits van deze geschiedenis is dus niet dat die man genezen werd, al is dat een heerlijk ding voor die man geweest. En voor allen die het hoorden. Maar de spits van de geschiedenis is, Jezus is de Christus, de gezondene van de Vader, wiens woord zulke macht heeft, dat de ziekte moest wijken. Wiens woord zulke macht heeft, dat hij op de Sabbat dat bedje dragen mocht. Wij leven tussen de komst van de Heer Jezus en zijn tweede komst. En er zijn vele kwalen op deze aarde. Wereldwijd heersen ziekten. Wereldwijd zijn mensen, soms hele volkeren, in nood. In nood die men beseft en nood die men niet eens beseft. De heel deze wereld is een wereld in nood. En nu gaat het erom dat wij die gedoopt zijn in de naam van de drenige God, verstaan dat in de volheid van de tijd God naar deze wereld heeft omgezien, in het zenden van zijn Zoon, in het zenden van de Heilige Geest, die mensen aangrijpt en opnieuw geboren doet worden, zodat ze op een nieuwe wijze leven, zodat ze gericht zijn naar Gods toekomst. Wil je al het leed van deze aarde en alle ongerechtigheid van deze wereld zal worden weggedaan als Jezus weerkomt. Wij leven, om zo te zeggen, tussen de tijden. Maar wij mogen weten van het werk van de Heer Jezus. We mogen weten van het werk van de Heilige Geest. En geven God uit dit werk van de Heilige Geest ook ervaren. Doordat wij zelf die levenwekkende kracht van de Heer Jezus Christus in ons leven ervaren. Want hij is of, daarom is het ook zo scherp iedere keer in het evangelie naar Johannes. Hij is of een verleider, of hij is de zaligmaker. En daar moeten wij ook tussen kiezen. En misschien vindt u dat te radicaal. Maar wanneer wij uiteindelijk in de oude trend blijven. Zomaar doorgaan. Misschien nog wel naar de kerk. Misschien nog wel met een vormelijk gebed. Maar nooit voor God klein zijn geworden. Nooit geraakt door het woord. Nooit aangesproken. dan blijft het uiteindelijk allemaal bij het oude. En het valt dat dikwijls tegen in een christelijke gemeente. Hoeft mij dat ook tegengevallen toen ik als jong dominee wel bij de oudere mensen kwam. Hoe leeg die gesprekken waren. Hoe zonder inhoud eigenlijk hun belangstelling. Hoe dar. Omdat zij niet hebben opgemerkt in hun goede tijd wie de Heer is. Wat dat betekent om gedoopt te zijn. Want dat betekent dat het woord van God naar ons toekomt. Dat Hij daarin zelf naar ons toekomt. Om ons te verlossen uit de slavernij van de zonde. Om ons te verlossen van verkeerde, dwaze inzichten. Van dwalen over wegen waar we niet horen te gaan. Om ons te richten op Hem. Zodat ons leven zin krijgt en inhoud en doel. De leidslieden daar in Jeruzalem ergerden zich aan de Heer Jezus. Ze waren boos op Hem. Ze zochten Hem te doden. Zij verstonden niet dat in Jezus Christus God zelf was gekomen. Verstaan wij het? Wij zien de Heer Jezus niet. We horen niet direct zijn stem. Maar de schriften zijn vol van Hem. En de Heilige Geest is er, die Hem present stelt, die ook maakt dat onze doop een levende sprake voor ons wordt. En dat het heilige avondmaal voor ons een gebeuren wordt, alsof onze ogen het brood wordt gebroken en ons wordt geschonken. Als daar de wijn wordt vergoten in de bekers en wij die mogen nemen en mogen drinken. Het wordt dan één prediking. Ik voor u, waar hij anders de eeuwige dood verdiend had. Hij gebonden opdat hij ons ontbinden zou. Hij in de grootste schande, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Hij veroordeeld door de wereldlijke rechten en de kerkelijke rechten. Opdat wij door God niet veroordeeld zouden worden, maar zouden worden aangenomen tot zijn kinderen. Hij verstoten. Dat God ons zou beminnen. Als de Heilige Geest zo bezig is, gaat het voor ons open. En worden we klein en ootmoedig. En strekken we de handen uit. Hem die ook tot ons zegt: ik wil dat u gezond wordt. Jezus zag deze man daar in Bethesda liggen. Jezus ziet ons daar zitten. In de Maranatenkerk. En mij die hier staan. Hij ziet ons. Hij zag ons ook gisteren. Hij zag ons ook eergisteren. Kunt u het verantwoorden? Waar u was. U en jij. Wat u deed. U en jij, wat u naliet, u en jij. Jezus zag hem liggen, hij ziet ons, maar hij richt tot ons zijn levenwekkend woord, tot ons met onze zonden, onze zorgen, ons verdriet, onze pijn, onze angsten, onze vreugden. En u vraagt: wilt u gezond worden? Heer Jezus, was dit een eerste ontmoeting met deze man. Tot ons is heel vaak gekomen. Laat dan ook het antwoord zijn dat u aan hem geeft. En dat jij aan hem geeft. Niets liever wil ik. Dan dat ook mijn gewonde leven. Gezond wordt gemaakt. Door de helende kracht van uw genade. Zodat u, Heer Jezus, mijn gerechtigheid bent. En mijn heiligheid. O wonder van genade. Wonder van genade. Geloofd zij God. Amen. Wij de Heer samen dankzeggen en bidden, willen wij ook gedachten zijn aan het bruidspaar Daniel Olieslagers en Janneke van Selm. Aan het feit dat de heer Wouw Ringma komende vrijdag 25 jaar in de huwelijksband verbonden mogen zijn. We willen ook dank brengen voor het werk dat in het kader van de Kinderbijbelweek in Katendrecht is gedaan. Mag dan opnieuw in de dienstige gebeden uw gemeente voorgaan. Ja, Heere, u hebt ons uit de macht van de vijand gerukt. In uw sterven en opstaan, Heer Jezus, hebt u zich betoond te sterker te zijn dan de vorste duisternis. En die moet dan ook loslaten wat u aan hem ontrukt. Zo bent u ook in ons leven bezig. Aan het begin staat onze doop. Toen hebt u reeds uw hand op ons gelegd, drie enig God, en gezegd, u behoort mij toe. Werk het verder uit in ons leven. Wil u daartoe ook de opvoeding gebruiken, het getuigenis van vader en moeder. Wil u daartoe het onderwijs gebruiken. Zondagsschool, de basisschool, de catechese en vooral de prediking. Want in de prediking komt u zelf als het ware naar ons toe om ons te betuigen dat u ons zou kunnen verstoten, dat u ons wilt aannemen, dat u alle redenen hebt om ons weg te doen, omdat we niet deugen. Maar dat u ons genade wilt bewijzen. Dat u ons gezond wilt maken. Geestelijk gezond. Waar zelfs ook ons lichaam dikwijls goed mee is. Zegen uw woord aan ons. Wil het verder uitwerken, Heere. Door de genade van uw Heilige Geest. Dat wij het verstaan mogen. Dat de Heer Jezus in deze wereld gekomen is. Om te zoeken. En te behouden. Te redden. Zalig te maken. Dat hij niet gekomen is om te verderven. Open onze ogen als we nog altijd blind zijn. Voor die geestelijke dingen. En vervul ons leven van uw goddelijke geest. Wil u dan ook aan ons allen gedenken. De jongeren en de ouderen en de oudsten. Wees met de kinderen als ze weer naar school gaan. Morgen. En de jonge mensen een week later. Wees in de gezinnen dat de ouders godvruchtig hun kinderen mogen opvoeden. Wees met de grootouders dat ze met hun kinderen meeleven. En ook een voorbeeld zijn voor de kleinkinderen. Doe hen zijn, ouders en grootouders, mensen van gebed. In deze geestelijk zo dorre tijd. Deze tijd vol wereldzin en materialisme. O Heere, bind ons leven hecht aan u. Zegen de ambtsdragers. Elk in het eigen ambt. Geef Heere dat ze dat in afhankelijkheid van u bekleden mogen. En ootmoedig zich laten leiden om ze ook leiding te geven. Zeg een dominee van Kampen, die hier de herderstaf mag dragen, omdat u die aan hem hebt toevertrouwd, zeg aan hem en zijn gezin. Zegen en sterk allen die in de gemeente enige taak op zich hebben genomen, dat ze mogen doen, gelovig en liefdevol. Ik bid u voor het bruidspaar dat komende donderdag in het huwelijk treedt, wil met hen zijn, geef hen een waarlijk christelijke bruiloft, een blijde dag met vreugdevolle dankbaarheid. Ik dank u dat de heer Mauringma 25 jaar geleden die bruiloft mocht vieren, maar nu het zilveren huwelijksfeest mogen gedenken. Wees met hen, u kent hen en u weet hoe hun leven is. Zegen hen met en voor elkaar en voor allen die hun lief zijn. Ik dank u voor het werk onder de kinderen in Katendrecht gedaan. Geef dat onder al dat werk ook iets blijvends mag zijn. Dat harten zijn geraakt. Het zaad van het evangelie in de kinderharten bewaard blijft, niet wordt weggepikt door de vogels van ongeloof, maar dat het mag ontkiemen en vrucht mag dragen voor u in het leven. Wil u ook sterken allen die daarbij betrokken waren en zijn. Bouw de gemeente op in deze stad, waar zoveel godloosheid openbaar zich uitleeft. O Heere, ontferm u over onze stad, over ons land, over deze wereld. We bidden u om vrede daar waar mensen als vijanden tegenover elkaar staan, volkeren elkaar vijandig gezind zijn. In bijzonder bevelen u aan Israël en zijn buren, dat de haat wordt veranderd in vrede. In bijzonder bidden wij voor de christenen daar, in een extra moeilijke situatie. Heere, gedenk hen en wijs hen de weg die ze mogen gaan. Ja, we bidden voor alle broeders en zusters die in landen moeten leven waar geen vrijheid is. Waar ze worden bedreigd, verdreven. Waar ze zonder vorm van proces dikwijls worden gevangen gezet. En worden veroordeeld en gedood. O Heere, ontferm u. En hoor dat zuchten van uw kinderen. En het zuchten van uw creatuur. En het zuchten van uw geest. Omdat komen mag uw rijk. U Christus. Dat door mag breken. Het rijk van uw vrede en gerechtigheid. Dat komen mag die stad. Waarvan geen inwoner zeggen zal. Ik ben ziek. Omdat het volk dat daar woont. Vergeving heeft van ongerechtigheid. Heere, vervul ons jong en oud. Met een stille, diepe vreugde. Dat die stad komt. Omdat u komt. En omdat u beloften aankunnen. Geprezen zijt gij, Vader, Zoon en Heilige Geest. Met alle verlosten, alle engelen en aartsengelen, nu en tot in eeuwigheid. Amen. We willen gaan besluiten, gemeente, met het zingen van drie versen uit de 116e psalm, het eerste, vierde en vijfde vers. Psalm 116, het eerste, vierde en vijfde vers. U mocht u allen van hier gaan dragende de zegen des Heren, om daarmede tot een zegen te zijn. gaat in vrede van hier in de verwachting van hem die komende is. En laat de blijdschap des Heren uw sterkte zijn. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.